Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij De Leeswijzer. We hebben opnieuw het genoegen om u een boek te mogen voorstellen vandaag. En daarna zullen we samen al eens een blik werpen op de komende zomermaanden. Dan heeft u ongetwijfeld nog wat inspiratie nodig om u hopelijk wat rustigere periode goed te kunnen doorbrengen. En die gaan we aan de hand van kleine fragmentjes uit de afgelopen afleveringen van De Leeswijzer u hopelijk wat inspireren voor de komende zomermaanden. Maar dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst in gesprek met Romy Kersten, een jonge vrouw die actief was in de topsport en door een bepaalde omstandigheid Jezus heeft ontmoet op haar weg. En dat op sociale media. Zij heeft samen met pater Nicolaas Sintubin, u niet onbekend, een pater jezuïet die we ook al eerder hebben geïnterviewd en die ook zelf actief is op het internet en werkzaam is in internetpastoraal. Wel, ja, die samenwerking met Romy Kersten, die zelf ook op het internet en via sociale media probeert te delen over haar, zoals het zelf omschrijft, jonge geloof. Wel, die twee zijn gaan samenwerken. En die hebben op basis van de Ignatiaanse spiritualiteit en de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus, zoals de Jezuïten eigenlijk heten, op basis van die spiritualiteit een dankretraite geschreven. Van 31 dagen. En in die 31 dagen nemen ze ons mee aan de hand van die geestelijke oefeningen om dankbaar te zijn en als het ware stil te staan bij onze eigen relatie met God, met onszelf en met onze naasten. U kan luisteren naar het gesprek dat ik mocht hebben met Romy Kersten over het boek Dankretraite, 31 dagen danken. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, wordt het tijd om dankbaar te zijn. En daarvoor heb ik Romy Kersten aan de lijn. Romy, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dankjewel, superleuk om hier te zijn.
Ja, voor de katholieken in Nederland zal u toch wel ook een heel stuk gekend zijn. Heeft ook te maken met het feit dat u actief bent op sociale media en op de verschillende applicaties die daarvoor kunnen dienen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar zou u zichzelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars hier in België, alvorens we het gaan hebben over uw activiteiten?
Ja, absoluut. Dus ik ben Romy Kersten. Ik kom uit Nederland, maar ik studeer al 3 jaar in Leuven. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk bijna altijd in Vlaanderen te vinden ben. Ik studeer theologie en religiewetenschappen, maar ik ben zelf niet gelovig opgevoed. Ik ben 6 jaar geleden bekeerd en 4 jaar geleden officieel gedoopt en nu vind ik het zo leuk om van alles met het geloof te doen. Om te schrijven, om te spreken op evenementen. Ik studeer dus theologie en ook om er video's op het internet over te maken.
Ja, inderdaad. Dus een guest-influencer, zoals we dat vandaag de dag noemen. Mensen die over het katholieke geloof delen. Vooral in ruimtes waar veel jongeren komen, denk ik. En waar vooral jongeren zeg maar hun informatie ook vinden. Kan je iets vertellen over hoe die weg voor jou gegaan is? Hoe ben jij uiteindelijk tot het geloof gekomen? Want daarvoor had je een andere levenspad dat je bewandelde.
Ja, zeker. Ik ben opgegroeid in een niet-gelovig gezin. En ik wist dan ook echt niks van het geloof. In Nederland is het ook niet verplicht om godsdienstles te hebben. Dus zowel op het lager onderwijs als op het middelbaar. Ja, ik had daar nul kennis van. En ook vanuit mijn familie nooit wat over meegekregen. Ik had zelfs eerder een beetje een negatieve visie tegenover het geloof. Maar toen ik door een hele moeilijke periode in mijn leven ging, ik deed topsport, tennis, en dat was mentaal toch wel heel zwaar. En ook mijn familiesituatie lag wat lastig. Ben ik eigenlijk, doordat ik zelf een video tegenkwam over het geloof op internet, nieuwsgierig geworden. Ook weer een soort van, ja, toch de waarom vraag, waarom geloven mensen als ik er zoveel. Ja, als ik zoveel verdriet en pijn ervaar in het leven, waarom is er dan een God? Ja, en dan toch voor de eerste keer gaan bidden en dat voelde toch eigenlijk wel goed. Dus in die zin ben ik gelovig geworden en heb ik zelf ook mijn bekering dus een beetje meegemaakt door het internet. En later ben ik hier zelf ook over gaan plaatsen.
Kan je daar iets over vertellen? Wat is dan hetgene wat jou het sterkste heeft beïnvloed op het internet om uiteindelijk een relatie met Jezus te ontwikkelen?
Ja, dus in eerste instantie was dat een video van een vrouw die plaatste fitnessvideo's. En die liet dan bijvoorbeeld een keertje zien dat voordat ze naar de sportschool ging, naar de fitness, dat ze haar Bijbel ging lezen. Er zat één specifieke video, alleen maar een vraag en antwoord video over haar geloof. En dat had mij toch wel geraakt, want ik was zo enorm fan van haar dat ik voor het eerst iemand waar ik naar opkeek in mijn omgeving had, die geloofde. En dat was voor mij toch best wel nieuw. Ik dacht altijd dat het geloof een beetje, ja, mensen die geïndoctrineerd zijn, om het zo maar te zeggen, die dat alleen maar vanuit de familie hebben meegekregen. En zij vertelde daar heel mooi over. En niet alleen zij, maar ook toen ik daar, hoe meer je die video's kijkt, erop komt, begon ik ook bijvoorbeeld op TikTok-video's over het geloof te zien. En dat heb ik wel heel veel geleerd. Want toen ik nog niet echt naar een kerk ging of ergens bij aangesloten was, ja, heb ik daar toch wel mijn informatie vandaan gehaald. Wat is een Bijbel? Er bestaat een Oud en een Nieuw Testament. Wie is Jezus? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Dat is voor onze zonde. Allemaal dat soort kennis heb ik ja, op het internet gevonden door mensen die daar video's over maken. Vaak maar video's van 3 à 5 minuten over dit soort onderwerpen. Maar toch heeft het heel veel van mijn reis betekend.
Zeer recent hebben we nog de TikTok-theoloog enkele vragen stellen naar aanleiding van een boek dat hij had gepubliceerd, een diaken uit West-Vlaanderen. Dus we bevinden ons eigenlijk opnieuw in datzelfde domein. TikTok heeft
Zeker.
af en toe, zal ik maar zeggen, in de media een eerder negatieve bijklank. Maar jij geeft dan toch wel een tegenovergesteld geluid, namelijk dat men er toch ook echt wel tot verdieping kan komen.
Zeker, het grappige is, TikTok deed natuurlijk van de dansjes. Dat iedereen deed in de coronaperiode. Maar ondertussen is TikTok echt ook een plek geworden. Er staat ook genoeg prul op, dat zeker. Maar TikTok is ook echt een plek geworden waar mensen hun informatie vandaan halen. Mijn generatie, als ze een recept nodig hebben om iets te bakken, kijken ze niet op het internet naar een recept. Nee, ze zoeken op TikTok een recept op. En dan zien ze een bakvideo. En zo is dat ook met het geloof. Heeft iemand een vraag over het geloof? Wat is de Heilige Geest? Mijn generatie zoekt dat als eerst op TikTok en niet eens zozeer op Google. Dus ja, er is enorm veel wat er op gebeurt.
Ja, interessant. Je zegt, je was eigenlijk thuis in de wereld van de topsport. Heb je daar ook, kom je daar ook in aanraking met geloof, of is dat iets dat in die wereld ook eigenlijk niet echt besproken wordt?
Ja, het grappige was dat ik altijd heel erg het beeld had en het idee had dat geloof, zoals ik net zei, een beetje indoctrinatie is, een beetje ja, voor zwakke mensen is, voor mensen die niet om kunnen gaan met de harde realiteit. En het leuke was dat toen ik ging geloven, ik ineens begon te zien, maar jeetje, zoveel topsporters zijn gelovig. Mijn favoriete tennisspelers die sloegen een kruisje nadat ze wonnen. Bijvoorbeeld Djokovic slaat een kruis nadat hij een toernooi wint. Je hebt genoeg andere topsporters. Ik vind dat een machtig interessant onderwerp om sport en geloof te combineren. Bijvoorbeeld vorig jaar in Nederland was het zo dat het Nederlands elftal samen aan het bidden was. En dat dat ook helemaal in het nieuws kwam. Dus toen begon ik eigenlijk te merken, wauw, enorm veel topsporters halen juist een heel, ja, is echt een krachtbron voor hun het geloof. Dus daar kijk ik nu wel helemaal anders tegenaan dan vroeger.
Ja, misschien kunnen we het zowel de brug maken naar het boek dat recent verschenen is. Ik geef nog graag even de titel mee aan de luisteraars. Dankretraite 31 dagen danken. Geschreven door onder meer uzelf, Romy Kersten, en een zeker geen onbekende voor ons bij Radio Maria en ook bij de Leeswijzer niet, pater Nicolaas Sintobin, een jezuïet, en uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Dankretraite, ja, dat gaat natuurlijk over danken. Van waar is het idee gekomen om dit type boek, een soort van 31 dagen retraite van dankbaarheid, te schrijven?
Ja, ik ben enorm dankbaar, om het maar even te zeggen, dat ik dat met Nicolaas mag doen. Het idee is bij mij eigenlijk opgekomen om iets over dankbaarheid te schrijven, omdat ik heel erg merkte dat ik in mijn eigen geloof toch wel ook vaak naar het negatieve keek. Vaak keek naar, ja, daar kan je een beetje in belanden, naar zonde, naar als het ware alle dingen die nog beter moeten, naar, ja, de minder leuke en minder oplistende kant. En toen ik zelf vorig jaar door een hele moeilijke periode ging, ik was mijn roeping aan het onderscheiden, mede dankzij de geestelijke oefeningen, dus ik ben zelf, ja, wel een beetje thuis in de Ignatiaanse spiritualiteit. Zijn er wat dingen op mijn pad gekomen? Zijn er wat dingen anders gelopen dan ik had verwacht? Zoals dat vaak in het leven gebeurt met grote beslissingen. En ja, ik merkte dat ik daar zo verstrikt raakte in de grote vragen van het leven. Wat wil God dat ik met mijn leven doe? En ik kreeg daar zo'n angst omheen. En voor mij dacht ik moet teruggaan naar de essentie. En iets wat mij is aangeraden van mijn psycholoog voordat ik christelijk werd, als het ware helemaal terug, 6 jaar geleden terug, was om een dankbaarheidsdagboek bij te houden. En het klinkt zo simpel en het is zo simpel, maar het helpt echt en het hielp mij ook echt in de moeilijkste periode van mijn geloof, die ik nu toch al wel heb mogen meemaken. Ik ben nog nieuw in het geloof, maar ik heb toch al wel een moeilijke periode gehad, om eerlijk te zijn. Hielp dankbaarheid gewoon voor de kleine dingen, voor de zon, voor een lekkere appel, voor een koffie. Hielp mij enorm om weer mijn gebed, ja, te verstevigen, om weer de goedheid van het leven in te kunnen zien. En toen heb ik eigenlijk maar met het idee, of het idee om iets over dankbaarheid te schrijven, Nicolaas een mailtje gestuurd. En zo is dat zich verder gaan ontwikkelen. Nicolaas is natuurlijk nog zoveel meer thuis in die Ignatiaanse spiritualiteit. En die kwam juist weer helemaal met het impuls om daar echt een retraite van te maken, volgens de pedagogiek van de geestelijke oefeningen. En om via die bijbellezingen te werken. Dus op die manier is het boek een klein beetje ontstaan.
Het is misschien wel interessant om daar even te blijven bij stilstaan. Vooral de gebruiksaanwijzing die wordt meegegeven aan de lezers. In totaal in 6 delen. Laten we beginnen bij het eerste. God is goed voor mij. Danken voor het goede minder gemakkelijk dan het lijkt. En inderdaad, je gaf nu enkele voorbeelden aan, maar voordat je dat zei, zou je er misschien niet helemaal bij stilstaan dat je dankbaar kan zijn voor de zon, voor een lekkere appel of een lekker kop koffie.
Dat is zoiets. Dankbaarheid enerzijds, denk ik. Het is ergens heel natuurlijk aan de mens en we zijn ervoor geschapen. En anderzijds is dankbaarheid iets ontzettend moeilijks, want we zijn altijd maar gefocust op het negatieve. Ik herken het ook bij mezelf of als ik in de les zit. Oh, iemand zegt weer, ik heb honger, ik heb het koud, ik heb straks nog een les. We zijn constant bezig met onszelf naar beneden te praten en als het ware te kijken naar wat er niet goed gaat in ons leven. Mm-hmm. Ja, en ik denk gewoon dat dat daar niet de vreugde van het evangelie in zit. Dat dat wel zit in het dankbaar zijn voor kleine dingen. Dat is ook juist zo eigen aan de Ignatiaanse spiritualiteit. Dus ja, die eerste week gaat ook juist over de schepping, over de wereld. Eigenlijk gewoon het dankbaar zijn in het gewone.
Ja, misschien ook leren kijken naar de dagdagelijkse realiteit met die dankbaarheid in het hart. Want ja, eigenlijk maak je zo al de brug naar de tweede week. Zou het kunnen, Romy, dat we misschien in ons leven te gemakkelijk naar het negatieve kijken, omdat we geleerd zijn om op een soort van pragmatisch denken, namelijk dat we functioneel moeten zijn en dat we op een of andere manier het resultaat zijn van de optelsom tussen het negatieve en het positieve.
Het is natuurlijk ook ergens heel natuurlijk en goed om soms naar het negatieve te kijken, want dat beschermt ons ook van kwaad in ons leven. Daarom willen we dat doen, uit zelfbescherming. Maar ja, die tweede week gaat er echt over dat we als het ware, zoals de geestelijke oefeningen, ook die stap maken. Dat we een beetje naar onszelf kijken en naar de zonde. En ik denk zelf dat als je dat bij jezelf kan erkennen, en als je jezelf gezien kan weten door God, dat je dan als het ware veel eerlijker in het leven kan staan. En dankbaarheid, en dat vind ik heel mooi, daar hebben Nicolaas en ik dikwijls over gepraat. Dat is een onderwerp wat we allebei heel interessant vinden. Is hoe dankbaarheid maakt je ook een soort van kwetsbaar. Natuurlijk kunnen we allemaal zeggen, ik heb dit mooi gedaan en ik heb dit mooi gedaan. En je mag trots op jezelf zijn. Dat sluit dankbaarheid niet uit. Maar dankbaarheid in een christelijke zin heeft ook altijd iets met God te maken. En heeft er ook altijd mee te maken dat je zegt, oké, maar het is misschien niet vanzelfsprekend. En ik vind dat wel heel mooi aan die tweede week. Dat je als het ware ook mag inzien, ik ben niet perfect. En toch gaan we daarna verder in de stap naar dankbaarheid. Dat God goed voor mij is, ondanks dat ik niet perfect ben.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ik zie dat in de tweede week bijvoorbeeld op dag 10 het geduld van God aan bod komt. Ongetwijfeld is het iets wat we, als we het zelf mogen ervaren, hoe geduldig God met ons is. Iedere keer weer opnieuw is het zeker iets om dankbaar voor te zijn.
Absoluut, absoluut. Een van mijn favoriete liedjes die vaak wordt gespeeld tijdens de aanbidding waar ik vaak heen ga, mijn kerk, is ik dank u omdat u mij kent en toch bemint. En dat is toch zoiets moois dat ik denk, ja, God ziet alles. Hij ziet al mijn minpuntjes. Hij ziet alle kleine dingetjes, alle grote dingen ziet hij. En toch bemint hij ons. En hij bemint ons niet minder erom. En ja, dat is absoluut iets om dankbaar voor te zijn.
We zien de eerste week, God is goed voor mij. Twee, toch kwaad en zonde. Maar ook daar die dankbaarheid te ervaren. En dan maken we de overgang naar de derde week, namelijk voluit leven met Jezus.
Ja, voluit leven met Jezus, dat is natuurlijk waar het evangelie ons ook toe roept. En dat is iets wat ik zelf in de geestelijke oefeningen, denk ik nog wel het meest heb mogen ontvangen. Die in de geestelijke oefeningen, voor de mensen die daar misschien niet heel vertrouwd mee zijn, bid je ook met de Bijbel en je bidt ook op een visuele manier. Dus ik stel mij dan bijvoorbeeld voor dat ik bij Jezus ben terwijl die de bergreden vertelt. Dat ik bij Jezus ben terwijl die iemand geneest. Dat je als het ware met Jezus op pad gaat in het leven. En ook dat vind ik zoiets moois, om daarmee te bidden. Om echt met het leven van Jezus te bidden. Om zo te groeien in vertrouwen met hem. Want er komen daarna ook nog spannende weken aan. De weken hierna is natuurlijk ook het kruis. En ja, om dan te mogen groeien met Jezus. En ook eigenlijk al voor die periode dankbaar te zijn. Ik vind dat zelf een van de leukste weken.
Ja, want daar moeten we het misschien wel even over hebben. Wat de structuur is van zo'n iedere dag. Hè? We hebben nu een aantal thema's kunnen bespreken. Zo meteen gaan we het nog hebben over die laatste drie weken. De laatste drie thema's. Wat kunnen de mensen verwachten als ze zo beginnen met de retraite? Wat is de structuur die jullie hebben gebruikt?
Ja, dus het is echt een beetje, zoals ik al dikwijls over praat, de geestelijke oefeningen. En het is echt een bidboek. En dat raden Nicolaas en ik iedereen aan. Het is niet een leuke bloemlezing van een paar mooie Bijbelcitaten die over dankbaarheid spreken in de Bijbel. Het is echt, je gaat op pad en je gaat een retraite aan en die doorloop je helemaal. En ook zo'n dag, het is een boek dat je leest en tegelijkertijd heb je langer nodig voor de tekst. Want het is ook de bedoeling dat je zelf in gebed gaat. Dus zoals gebruikelijk in de geestelijke oefeningen vraag je eerst naar wat je verlangt. Je vraagt om dat God ook in jouw hart wil kijken en de genade vragen als het ware. Je hebt dan ook een Bijbelcitaat volgens de geestelijke oefeningen. Dus je zou soms kunnen denken, die Bijbelcitaten hebben eigenlijk niks te maken met dankbaarheid. Maar het is juist leuk om daarin de dankbaarheid te zoeken, in alle dingen. Er is een danktip daarna, waarbij Nicolaas jou als het ware op weg helpt met waar kan je die dankbaarheid vinden in jouw leven. Een afsluitend gesprek, iets wat ik zelf prachtig vind aan de geestelijke oefeningen, dat je ook eventjes op een vriendschappelijke manier met God mag zijn. Even op een rustige, vriendschappelijke, gemoedelijke manier mag bidden, mag praten. Een terugblik die heel belangrijk is. Want daar pluk je natuurlijk de vruchten van. En een bonus. En dat is echt iets waar ik enorm veel vreugde in heb gehad om dat te schrijven. Dat zijn gewoon bemoedigende stukjes. Het zijn dingen die hopelijk bij je blijven doorheen de dag. Dat het een boek is dat je niet zomaar leest en dan aan de kant legt, maar dat je door de dag heen er ook nog wat van meeneemt.
Wel, we kunnen misschien zo meteen wel in zo'n hele dag overlopen samen. Misschien moet je er even over nadenken als je een favoriete passage hebt of een stukje dat je denkt dat heel interessant kan zijn voor onze luisteraars. We gaan even verder met het vierde thema is, zoals je al zei, het moeilijke, geconfronteerd worden met het lijden, met het kruis, de passie van Jezus, de stille dankbaarheid van de passie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, ik denk dat iedereen natuurlijk wel de frictie voelt. Dankbaarheid in de periode van bijvoorbeeld de Stille Week. In een dag zoals Goede Vrijdag. Om dan toch die dankbaarheid te hebben op zo'n hoogtepunt van het lijden. En het is een hele moeilijke week. Een week die ons confronteert. Een week waarvan je zou zeggen, hoort dat wel in een boek van dankbaarheid? En toch, ja, het is niet voor niks Goede Vrijdag. Ook daar mogen we dankbaar voor zijn dat God ons lijden kent, dat Jezus voor ons geleden heeft en dat daar tijd in mag zitten. Dus wat ik zelf zo mooi vind aan het evangelie natuurlijk, het geloof is eigenlijk iets waar wij christenen altijd dankbaar voor kunnen zijn. Zelfs al heb je een enorm slechte dag gehad en de koffie was niet lekker en de appel was voorop, dan kan je alsnog, als het ware, dankbaar zijn voor wat Christus voor ons heeft gedaan. Dus daar draait voor mij die week echt om.
Mm-hmm. Ja, want geconfronteerd met het lijden, met het moeilijke, met het kruis, de vijfde week concentreert zich op het feit dat, ondanks dat, de liefde sterker is. Hè? Als dankbaarheid zelf naar je toe komt, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, het is natuurlijk enorm moeilijk om dankbaar te zijn in zo'n periode als de week daarvoor, in zo'n periode als de passie. Maar ik denk wel dat die dankbaarheid, die helpt ons eromheen, die helpt ons er doorheen. En uiteindelijk zijn we toch wel, ik vind dat een prachtig citaat van Johannes Paulus II, we are Easter people and hallelujah is our song. We moeten niet blijven zitten in het kruis, maar ja, de Heer is verrezen. En dat is natuurlijk het ultieme om dankbaar voor te zijn. Dat de dood niet overwint. Dat God sterker is. En voor mij is dat ook echt een oproep voor vreugde, voor dankbaarheid. Dat we altijd mogen kijken naar de kracht van het geloof. Dat we altijd mogen kijken naar het goede. En waar we God kunnen eren als het ware. En niet moeten zitten, blijven neerzitten bij de pakken. Ja.
Mm-hmm. Ja, want zo gaan we dan eigenlijk naar de laatste dagen van deze dankretraite. En heel dankbaar om zo even die weken te kunnen overlopen, omdat we er eigenlijk al zo'n beetje in binnen gaan, in wat zo'n dankretraite zou kunnen betekenen voor het innerlijke leven, in alles God liefhebben en dienen. We eindigen uiteindelijk in het besef altijd en overal te danken.
Ja, ja, dat is iets dat zouden we natuurlijk willen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, om altijd en overal te danken. Maar het is echt een houding die je hopelijk aan het eind van dit boek, als je het hele proces meemaakt, die als het ware bijna natuurlijk komt. En ik denk dat we allemaal wel begrijpen, kunnen aanvoelen dat hoe vaker je je dankbaar kan opstellen in het leven, hoe makkelijker het ook door de dag heen komt. Dat, dan ga je God als het ware loven. Dan kan het zijn dat je gewoon even een wandeling maakt onderweg naar het treinstation. En dat je gewoon dankbaar bent voor het leven. En ik denk echt dat dat de volheid is waar God ons toe roept. En dat dat de vrede en de vreugde is die hij ons hoopt te schenken. En ik denk echt dat dankbaarheid ons daarin helpt om op die manier te leven. Dus daar gaat die laatste week over als het ware. Om echt in alles die dankbaarheid te kunnen zien en die vreugde. En ook in de moeilijke periode en ook in de goede periode.
Wel, ik stel voor dat wij eerst even naar een heel dankbaar lied gaan luisteren. En daarna komen we graag bij jou terug, Romy. Dan gaan we één dag uitkiezen. Misschien een favoriete dag van jou of iets waar je aan denkt. Om dan samen eens in het boek te gaan kijken en samen met de luisteraars te overlopen hoe zo een dag eruit ziet in de dankretreiten. Dat is voor zo dadelijk.
Vaak geen idee hoe uw wegen gaan. Smalle paden dwars door zee, durf ik mee te gaan. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een maal voor mij. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeten mag u te danken telkens weer. Wat u hebt gezegd, u bent goed, maakt alle wegen recht, doet wat u hebt gezegd, u bent goed, u bent goed, u maakt alle wegen recht, u bent goed, doet wat u hebt gezegd, u bent goed, u maakt alle wegen recht, doet wat u hebt gezegd, geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeten mag u te danken telkens weer. Yeah.
En zoals beloofd, dierbare luisteraars, zijn we terug bij Romy Kersten. Zij is een van de auteurs van het boek De Dankretraite, 31 dagen van danken. En ik heb haar net gevraagd om er één dag uit te nemen. Ze moest daar niet lang over nadenken. Het is uiteindelijk dag 4 geworden. Heeft ook te maken met een favoriet bijbelcitaat. Wel, we nemen het er even bij. Dag 4 heeft de titel Rust en Vertrouwen. Het begint met vragen wat ik verlang. Ik neem de tijd om stil te vallen en te luisteren naar mijn ziel. Wat verlang ik op dit ogenblik? Ik leg het voor aan God. Heer, maak dat ik beter kan zien en ervaren wat mij rustig maakt. Scherp mijn aandacht voor het vertrouwen dat U mij geeft.
Ja, en het bijbelcitaat dat hierna volgt, komt uit Matthäus 6, vers 25 tot 27. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
God schept alles wat bestaat, zonder ophouden. Hij geeft het bestaan aan al wat leeft en zorgt ervoor. Ook ik mag vertrouwen op hem. Ook aan mij wil hij rust geven. Waar en wanneer is er vertrouwen en rust in mijn leven? Hoe uitziet dit? Doe ik daar iets mee? Ik dank God hiervoor.
Ik richt mij tot mijn hemelse Vader, tot zijn Zoon of tot de Heilige Geest. Wat wil ik hem zeggen of vragen nadat ik hem heb gedankt voor de rust en het vertrouwen die hij mij schenkt? Wil hij mij ook iets zeggen? Ik spreek met hem in rust, vertrouwen en vriendschap. Tot slot bid ik met de woorden van het Onze Vader of een ander vertrouwd gebed. Zo weet ik mijn onderdeel van het gebed van de wereldwijde kerk.
En tot slot, helemaal op het laatste, daar had Romy het eerder over de terugblik. En er staat, wat blijft mij bij van deze vierde dag van danken? Die ging over het thema van rust en vertrouwen. Is iets mij duidelijker geworden? Heb ik vreugde ervaren in mijn hart? Had het te maken met die rust en dat vertrouwen? Of ging het over iets anders? Wat wil ik meenemen? Was er dankbaarheid? Ik schrijf er iets over op. En vervolgens krijg je de ruimte, een beetje ruimte in het boek eigenlijk, om zelf iets neer te schrijven. Je wordt dus ook onmiddellijk uitgenodigd om aan het werk te gaan. En tot slot, Romy, nog de bonus van jou.
Zeker, en dit is mijn favoriete bonus, omdat ook mijn favoriete bijbelvers erin voorkomt. Mijn favoriete bijbelvers is Spreuken 3.5. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Vertrouwen is voor mij geloven dat je hemelse Vader werkelijk het beste met je voor heeft. In de bijbelpassage van vandaag horen wij Jezus dit ook zeggen. Wat een wonder is het dat wij Gods kinderen mogen zijn en daarin mogen rusten. Wij hoeven ons geen zorgen te maken. We hebben een goede God. Hij is betrouwbaar en houdt waarlijk van ons.
Zo, dierbare luisteraars, met het samen overlopen van deze vierde dag van de dankretraite. Het boek dat verscheen, En dat geschreven werd door onder andere pater Nicolaas Sintobin en uiteraard ook Romy Kersten. Heeft u een idee wat u mag verwachten 31 dagen lang? Ga het maar halen in het Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Online is het natuurlijk ook terug te vinden. We zullen zeker de nodige informatie meegeven op onze website. Ja, Romy, dank je wel om ons kennis te laten maken met het boek. En ook zo, ja, toch wel heel fijn om één dag samen even te mogen overlopen. Zeker iets om dankbaar voor te zijn.
Jullie enorm bedankt. Ik vind het super mooi en ik hoop dat alleen al die ene dag ons mag helpen in een stukje dankbaarheid vandaag.
Dank je wel, Romy. En graag tot een volgende keer, hoor.
Welkom bij Radio Maria.
En zo, dierbare luisteraars, we zullen even terugblikken op de voorbije afleveringen van De Leeswijzer, om u dus, zoals eerder gezegd, wat inspiratie te geven voor de komende zomermaanden. Voor vele mensen is dat een periode waar misschien gemakkelijker wat kan gelezen worden, waar gemakkelijker een boek ter hand wordt genomen. En als ik terugblik op onze voorbije afleveringen in het jaar 2026, dan denk ik bijvoorbeeld aan het memorabele gesprek dat we mochten hebben met broeder René Stokman over de figuur van Petrus Jozef Trist. Kanunnik Trist onderweg naar zaligverklaring, hij is eerbiedwaardig verklaard, Petrus Jozef Trist anders bekeken, dat was het thema van het boek dat broeder René Stokman heeft geschreven. Hij was te gast bij ons hier in onze nieuwe studio's. We gaan luisteren naar een stukje uit het gesprek met broeder René Stokman. Maar u sprak over de deugden. Kunt u even uitleggen wat die verschillende deugden zijn? U sprak over de kardinalen, de goddelijke deugden, evangelische deugden. En vooral, want daarover gaat natuurlijk ook uw boek, hoe zich dat gemanifesteerd heeft in het leven van Petrus Jozef Trist.
Dank u wel. Het is inderdaad zo dat wanneer de positio is neergeschreven, een belangrijk deel was het uitschrijven van de wijze dat Petrus Jozef Trist de deugden beleefd heeft. En dus wanneer dit goedgekeurd werd door de paus finaal, en dus beschouwd werd als zijnde, ja, hij heeft de deugden op een heldhaftige manier geleefd, dan is hij aanvaard geworden als eerbiedwaardig. En eerbiedwaardig, om even daar terug te komen, is dus eigenlijk de eerste stap, officiële stap, naar de zaligverklaring en de heiligverklaring. Het is een titel die mij nooit meer kwijtgeraakt. Het is een officiële titel. En ik moet u zeggen, het grote werk van ons is nu beëindigd. En nu wachten wij op een teken van hierboven, een mirakel, om de volgende stap te kunnen zetten, de zaligverklaring, en bij een tweede mirakel de heiligverklaring. Zo, dat is het proces. Dus we zitten nu in de fase eigenlijk, de fase die heel belangrijk is, de erkenning door de kerk, dat inderdaad Petrus Jozef Trist de deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd. Deugden, inderdaad, het gaat over de vier kardinale deugden. En dat zijn eigenlijk de deugden die reeds gekend zijn vanuit de Griekse filosofie, maar die Augustinus en ook Thomas van Aquin heeft overgenomen als eigenlijk basishoudingen van een goed leven. Waarop eigenlijk, zou ik zeggen, ook het gelovig leven moet opgebouwd worden. En dat gaat dan over de voorzichtigheid, de rechtvaardigheid, de moed en de matigheid. Dat zijn de vier kardinale deugden. Kardinale deugden hebben niks te maken met de kardinalen. Het gaat alleen maar over scharnieren. Het woord cardo, het is een scharnier. Waar dus het leven, zal ik zeggen, om draait. En een deur zal goed open en dicht gaan als het goede scharnieren zijn. En dus dat beeld wordt gebruikt voor de kardinale deugden. Wij hopen natuurlijk ook dat de kardinalen ook de kardinale deugden mogen beleven. De tweede zijn de goddelijke deugden, de drie goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde, die natuurlijk gekend zijn. Ik heb wel bewust in mijn boek de volgorde aangepast en ben begonnen met de basis van alles, de nederigheid. Het is een keuze geweest, wat ik vond van, en ik volg hierbij Augustinus, die zegt, ik weiger de nederigheid als een deugd te beschouwen, Het is de grondhouding waarop alle deugden moeten zijn gebouwd. Ik ben daarom begonnen met als eerste deugd eigenlijk te beschouwen de nederigheid als basis. En dan hebben we nog tenslotte de drie evangelische deugden, de wijze dat Jezus geleefd heeft en die dan ook vertaald worden in onze geloften als religieuzen, namelijk de armoede, gehoorzaamheid en de zuiverheid. En een deugden, ik heb hier een mooie definitie van een deugd gevonden in de catechismus van de katholieke kerk, en eigenlijk is het een zeer mooie definitie. Een deugd is een levenshouding, een vaste gesteltenis om het goede te doen. Ze maakt de mens mogelijk om niet alleen goede daden te stellen, maar ook om het beste van zichzelf te geven. De deugdzame mens streeft naar het goede, hij streeft het na en kiest ervoor in concrete daden. En eigenlijk is het dat we dan gekeken hebben, naar onze stichter toe, heeft hij inderdaad de deugden beleefd en heeft hij ze op een heldhaftige wijze beleefd. En dat hebben we geprobeerd inderdaad systematisch te doorlopen al de deugden die hier dus vernoemd werden, om telkens maar zijn geschriften na te kijken, ook zijn biografie na te kijken, de wijze dat hij geleefd heeft, wat we weten van zijn levensgeschiedenis, om dan te stellen inderdaad, hij heeft deugdvol geleefd en dat zelf op een heldhaftige wijze. Mm-hmm. En ik mag zeggen, bij iedere deugd zijn we erin geslaagd om inderdaad de teksten te vinden die duiden dat Tries inderdaad de deugden beleefd heeft, en zelfs zover dat hij ze op een heldhaftige wijze heeft beleefd. En dus het feit dat Paus Franciscus de laatste week van zijn leven, inderdaad tijdens de laatste audiëntie die hij gegeven heeft aan de prefect van de heiligverklaring, Tries dan ook aanvaard heeft om eerbiedwaardig te worden, wil zeggen dat hij ook dus gezien heeft en dus het advies gekregen heeft vanuit de corrigatie of discasterie van de heiligverklaring, dat Tries inderdaad alle deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd.
Ja, waarom niet een heel goed idee om een persoon die op weg is naar zaligverklaring beter te leren kennen, een echte Vlaming die in onze streken heeft geleefd en gewerkt voor het evangelie. Voorbeeld en stichter van de Broeders van Liefde, onder andere. Heeft u echter zin in wat meer Bijbelse spiritualiteit? Wel, dan kan ik u zeker het boek aanraden van eerwaarde heer Philippe de Rijke. Hij leeft en hij maakt alles nieuw over de heilige apostel Paulus. Een zeer boeiende figuur, waarvan u misschien wel denkt dat u hem kent, maar toch heel wat verrassende elementen die in dit boek ook te ontdekken zijn. We luisteren naar een stukje uit het gesprek met eerwaarde heer Philippe de Rijke. Want ik beeld mij altijd in, dat moet wel wat geweest zijn. Je hebt daar die apostelen die Jezus hebben gekend, die echt met hem het laatste avondmaal hebben gehouden, enzovoort. En dan komt daar een figuur, een christenvervolger, die beweert dat hij de verrezen Jezus heeft ontmoet, heel zijn leven veranderd. En ja, ik ben nu ook apostel. Hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan? Op een bepaald moment moet Paulus waarschijnlijk toenadering gezocht hebben tot de apostelen. Hoe is dat eigenlijk gebeurd en hoe hebben de apostelen daarop gereageerd?
Ja, dat is een goede vraag. Dus natuurlijk, onze gegevens zijn beperkt. Maar het is hoe dan ook niet zonder slag of stoot gegaan. Dus ook het Nieuwe Testament vermeldt duidelijk dat men aanvankelijk wantrouwig stond. Maar dan zijn er goed, iemand ontfermt zich over hem. Paulus trekt zich ook een tijd terug om zich te verdiepen dan in het geloof. Een periode in zijn leven dat we ook niet veel van weten. Maar dus ik vermoed dat men ook moet gezegd hebben, zoals Jezus zelf, aan de vruchten herkent men de boom. Mm-hmm, ja. Dus dat ze hebben gezien wat hij allemaal bereid is geweest om te doorstaan. Want zijn leven, als hij, het moment dat hij christen wordt, wordt zijn leven er wel een van moeilijkheden. Hij beschrijft dat zelf, wat hij allemaal meemaakt om het geloof te verkondigen. Dus zij moeten ook gezien hebben van, ja, kijk, als het dat allemaal waard is, ja, dan zal het wel echt zijn. Hè. Maar ook dan is de relatie, hij blijft zijn karakter houden. Dus dan moet iemand met een heel vurig karakter geweest zijn. En dat houdt hij ook. Hè. Dus we weten dat hij ook, als hij het niet, op het moment dat hij het niet eens was met Petrus, heeft hem het ook gewoon gezegd. In zijn gezicht. Mm-hmm. Ja. Dus allemaal niet zonder slag of stoot.
Nee.
Maar dus wel met een heel diep geloof op basis van die ervaring. En dus daar nodigt Paulus ons ook toe uit. Hè. Natuurlijk, wij hebben niet de sensationele ervaringen zoals hij die gehad heeft. Maar die verrezen Jezus, die op eerste paasdag uit het graf opstaat en de dood overwint. Die verrezen Jezus die Paulus ontmoet voor de poorten van Damascus. Ja, dat is diezelfde verrezen Jezus die wij mogen ontmoeten in de communie, wanneer we te communie gaan. Mm-hmm. Dan komt met diezelfde kracht waarmee de dood overwint, komt hij in ons hart. Het is die Jezus die ons, ja, die ons doopt. Hè. Die ons door het doopsel opneemt in zijn verrezen lichaam, in het lichaam van de kerk. Want dat is ook de band die Paulus legt tussen de verrijzenis en het doopsel. Dat is de reden dat nog steeds de paaswaken het moment is waarin met name volwassen dopelingen gedoopt worden. En bijvoorbeeld ook zelfs in de liturgie, de uitvaartliturgie van de kerk, wordt, wanneer we afscheid nemen van een overledene, wordt het lichaam bewierookt als een teken van respect voor een lichaam dat de tempel van de Heilige Geest is geweest. En ook wordt het lichaam besprenkeld met wijwater als een herinnering aan het doopsel. Maar dus die band tussen doopsel en verrijzenis gaat terug op Paulus. In de Romeinenbrief stelt hij dat uitdrukkelijk, dat de gelovigen in het doopsel met Jezus ondergedompeld worden en sterven, maar uit het doopwater opstaan als een beeld van de verrijzenis van Jezus en van de Heilige Geest, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, die door het doopsel ook in ons eigen hart komt wonen. En dus daarom die, ja, hoe is het met Paulus gegaan? We weten er allemaal niet veel van, maar de kern van de zaak, namelijk die persoonlijke ontmoeting met de levende Jezus, ja, die is voor ons in 2026 en later identiek dezelfde als het toen was voor de poorten van Damascus. En zoals het geweest is voor Maria Magdalena in de Hof en voor Petrus en Johannes. Wij kunnen en we worden uitgenodigd om die levende Jezus te ontmoeten, ja, en zijn kracht te ervaren en ons leven door hem te laten vernieuwen.
Bent u in een meer filosofische bui, wel, dan raden we u het boek Het Heilige en het Taboe aan. Een boeiend nieuw boek van professor Herman de Dijn. Het is in dit boek dat hij op zoek gaat naar het fundamentele in het katholicisme, namelijk godesdienst of godsdienst, eredienst voor de heilige God in de liturgie, en daarmee de eredienst aan de medemens in naastenliefde en zorg. En de gelovige participatie in die dubbele eredienst biedt verlossing en hoop en werpt zo een dam op, zowel tegen utopische beheersingswaan als tegen cynisme, zo zegt de emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuvenhut. We mochten met hem in gesprek gaan over het heilige en het taboe. Kunnen we dan zeggen dat u de liturgie als een soort van eerste en ultieme vorm van uitdrukking van het heilige beschouwt?
Wel, niet alleen uitdrukking, maar ook omgang. Hè? Mm-hmm. Dus de liturgie is de eredienst aan de God. En dat heeft een bepaalde vorm. En men noemt dat de Roomse ritus van de liturgie. En dus de Rooms-Katholieke Kerk heeft een heel eigen manier om de eredienst aan God te organiseren. En de kern daarvan, hè, dat is eigenlijk de Eucharistie natuurlijk. De Heilige Mis. Hè. De kardinaal Ratzinger, paus Benedictus XVI, heeft ooit een apostolische tekst geschreven waarin hij het had over de Eucharistie. Hij noemt ik heb dat vermeld in mijn boek in een of andere voetnoot, hij noemt de Eucharistie de bron en het toppunt van het leven en de zending van de kerk. Dat is werkelijk, dat is ongelooflijk. Hè? Dus de Eucharistie, de liturgie, met als centrum de Eucharistie, is de bron en het toppunt van het leven en de zending van de kerk, van de gelovigen. Dus dat toont op het enorme belang dat die ritus, dat ritueel, en natuurlijk ook de andere sacramenten, hebben in het katholieke geloof. En men moet dat goed begrijpen. Dus dat belang is niet een belang ten voordele van de mens. De kern van de Eucharistie is eigenlijk, zoals het woord eredienst zelf zegt, niet een bezigheid van ons, zonder meer ten voordele van ons. Het is een dienst van ons aan God. En eigenlijk is het niet primair een dienst van ons. Het is een dienst, een eren, een loven en danken, primair van Christus aan God. En dat zien we ook in de Eucharistie, als we dat goed begrijpen. De Eucharistie is de erfenis van het laatste avondmaal, die herhaald wordt, als het ware. En die herhaald wordt, dat betekent dat Christus zelf, als het ware, in de figuur van de priester, en dankzij de consecratie, Christus zelf richt zich in de Eucharistie. En met name in het centrum van de Eucharistie. En dat is het Eucharistisch gebed waarin de consecratie gebeurt. Hij richt zich tot zijn Vader en tot onze Vader. En wij zijn eigenlijk met Christus verbonden in die eredienst. Dus de eredienst is er niet, als ik een beetje sterk mag uitdrukken, de eredienst is er niet zozeer voor de gelovigen. De eredienst van de gelovigen is er voor God. Dat is de kern van de Eucharistie. En natuurlijk, dat leidt ertoe dat wij in de loop van die mis de offergaven, brood en wijn, waarin Christus aanwezig is, mogen, dat wij dat in de maaltijd, dat we daarin mogen participeren. En dat we zo een lichaam vormen, de kerk noemt dat het mystieke lichaam van Christus, en wij vormen met Christus één lichaam dat eer bewijst aan God. Dat is eigenlijk de kern van de Eucharistie. En als ik daar nog iets mag aan toevoegen. Dus dat betekent ook dat de Eucharistie, dat is niet ons werk. Dat is niet ons werk. Wij hebben dat ontvangen. En de apostelen hebben dat in een apostolische successie, zoals dat heet, dus in de opeenvolging van bisschoppen en pausen doorheen de geschiedenis, hebben die erfenis ontvangen, bewaard en voeren die erfenis in elke Eucharistie weer op. Dus dat betekent dat die eredienst van God, die wij niet zelf uitgevonden hebben, die wij gekregen hebben en waarin wij mogen participeren, die kan niet afhangen van onze hoesting, onze grillen enzovoort. Dus dat is eigenlijk in zekere zin onveranderlijk. En vandaar dat heet dat de Roomse ritus, ook tot en met na Vaticanum II, nog altijd de Roomse ritus blijft. En dus dat betekent, het is een erfenis waar wij in dienst van staan. En die staat niet in dienst van ons.
En heeft u met het interview van Romy Kersten wat de smaak te pakken om ook zelf te gaan verkennen hoe men de nieuwe technologieën en ook kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld kan gebruiken op een goede wijze om te evangeliseren? Wel, dan kan u terecht bij diaken Pieter Buschaert. Hij heeft een project ondernomen om gedurende 1 jaar lang met korte quotes en korte filmpjes een beetje te delen over de rijkdom van ons mooie geloof. In pauze, offline, TikTok-theologie hoorden we meer over deze onderneming. Ook daar kunnen we een stukje beluisteren, een klein fragment uit het interview dat ik met hem mocht hebben over dit boek. op zo'n medium als TikTok, waar alles heel snel gaat, heel snel kan weggeklikt worden of geclasseerd kan worden, bij wijze van spreken, hoe diepgaand zijn die contacten? Is daar een echte ontmoeting mogelijk?
Wel, ik heb mij die vraag ook gesteld. Het aantal keren dat ik berichten gekregen heb op de post die ik gedaan heb en ermee in gesprek ben gegaan, ben ik er wel van overtuigd dat de kans ertoe is. Zeker ook omdat je mensen dan kan proberen de link laten leggen met het evangelie, met ook lokale gemeenschappen of zelf echt hun proberen mee op zoek te gaan in hun zoektocht en mee op weg te gaan. Maar het is echt niet vanzelfsprekend. Het medium zelf verbiedt een beetje eigenlijk pure verbinding. Het is maar een oppervlakkig iets waar inderdaad snelheid vooral telt. Maar ja, het is een kans. Het moet het ook niet zien als een complete vervanging. Maar het is wel iets waar jongeren de dag vandaag op bezig zijn.
Ja.
En daarop ook actief zijn is ook een uitnodiging naar hun toe. En het is voor hun makkelijker om op hun gsm toch even bij stil te staan, daarop door te klikken, dan zomaar de afstand naar een gebouw te zetten dat ze niet kennen, of naar een priester die ze niet kennen, ofzovoort. Dit is iets dat bij hun thuis binnenkomt. Dus het opent ook wel mogelijkheden, maar het is wel een zeer moeilijke. Ik merk bijvoorbeeld heel hard dat de verhalen die naar boven komen vaak niet iets is dat in een TikTok-bericht kan. Dan krijg je echt 5, 6 berichten naar elkaar en een heel levensverhaal met vragen bij. En dat is natuurlijk dan moeilijk op te lossen op sociale media. Het zal nooit een echte gemeenschap kunnen vervangen. Misschien gelukkig maar.
Wat vond u de grootste uitdaging? Wat was het moeilijkste om dit een jaar lang vol te houden?
De commentaren hebben soms af en toe wel gesneden. Je doet je best voor actueel te zijn, voor dat te doen. En je merkt toch dat er een aantal mensen zijn die hardnekkig, als het over Bijbel gaat of over de katholieke kerk gaat, daar wel een aantal vooroordelen over hebben. En je moet daar iedere keer wel op antwoorden. Het eist wel tijd. Die negativiteit kan je makkelijk doorbreken door gewoon vragen terug te stellen. En vaak is die niet zo diepgaand als ik verwacht had. Maar het posten zelf is eigenlijk maar het halve werk. Het willen interageren, het willen met die mensen in gesprek gaan, vraagt echt wel tijd. En daar word ik echt wel van onderschat. Ik had er echt van verrast hoeveel dit kan teweeg brengen, hoeveel verhalen ik krijg. Er zijn dagelijks toch wel 20, 30 berichten van mensen van over heel de wereld die ik binnenkrijg. Dat is wel vrij veel. Als diaken kan ik zeggen dat ik in de week niet 20 gesprekken heb, zomaar 1-op-1 naast mijn werk over geloof. Maar wel 20 keer per dag dat iemand mij contacteert over geloven, met toch wel enkele vragen die er toe doen. Ook wat opvallend is dat, als je gaat kijken in de TikTok-wereld, dat geloven heel ruim kan geïnterpreteerd worden. Ik krijg daar ook vragen bij van dat duidelijk de voorkennis ontbreekt. Als ik een stuk uit het Johannes-evangelie gaf en als ze zeggen uit welke soera komt dit.
Ja, ja.
Dus een moslim dan vraagt waar staat dat. Dus je ziet dat ook allemaal op één hoop gegooid wordt.
Mm-hmm.
En dat is soms ook wel moeilijk voor dat te ontrafelen. Een Anglikaan is niet hetzelfde als een katholiek, maar de vragen over het leven zijn wel gelijkaardig natuurlijk.
Bestaat er een gevaar dat als we dat op een te onvoorzichtige manier doen, dat we daardoor de realiteit gaan vervangen door iets virtueel?
Ja, ik denk inderdaad dat die kans er bestaat. Het is maar een pauzemoment dat ik aanbied. Het is geen moment tot complete bezinning dat ik daar kan aanbieden. Het geeft niet de diepgang die ik zelf soms zou wensen en die ik gelukkig wel kan vinden in mijn geloof en in de gemeenschap waarbij ik toebehoor.
Mm-hmm.
Dus voor mij was het ontdekken dat een link naar een lokale gemeenschap die kunnen brengen dat die toch wel zeer belangrijk is. En daar vind ik de universaliteit van de kerk een wonderbaarlijk iets. Want doordat ik iedere keer naar het evangelie van zondag verwijs, maakt het niet uit of dat die persoon nu in Frankrijk, Verenigde Staten of Zuid-Amerika is. We lezen allemaal dezelfde teksten op dezelfde dagen.
Ja.
Dus het is zeer mooi voor die verbondenheid dan ook te voelen. En daar ook reactie op terug te krijgen. Dus ik ben ook, daardoor was ik zeer gesterkt door de commentaren van de paus, als het gaat over sociale media, dat we toch moeten proberen.
Ja.
Het was niet iets waar ik zelf naar uitkeek. Maar nu na een jaar ben ik toch wel blij dat ik nu die tweede jaar ook doe. En ik zal het waarschijnlijk 3 jaar op zijn minst doen, zodat ik het A, B en het C jaar allemaal heb voorzien van commentaren op die manier. Dat leek wel een mooie uitdaging.
En dit, beste luisteraars, zijn slechts de suggesties van het afgelopen jaar. Maar natuurlijk valt er nog veel meer te ontdekken. Ga naar www.radiomaria.be, naar programma's van A tot Z. En daar vindt u natuurlijk de leeswijzer terug met alle interviews van de afgelopen maanden en jaren. U vindt er ongetwijfeld inspiratie terug om uw komende maanden van hopelijk een beetje vakantie en wat verlof op een goede manier te kunnen besteden en wat tijd te maken voor een goed boek. Wij blijven natuurlijk op post. Wij gaan steeds op zoek naar nieuwe boeken om u voor te stellen, nieuwe publicaties, om uw digitale leestafel en uw bibliotheek te verrijken, ook in de komende afleveringen. Van harte dank, dierbare luisteraars, voor het luisteren en graag tot een volgende De Leeswijzer.